Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Lucy's Backstage Conversations. Waarin ik vanuit de studio Pandora in Tivoli-Vredenburg inspirerende muzici interview die hier komen optreden. En waarin we samen praten over uiteenlopende onderwerpen die een inkijkje bieden in het leven van een professioneel muzikus. Ik ben zeer vereerd met mijn gast van vandaag, de geweldige dirigent Jan-Willem de Vriend. Hij wordt gerespecteerd als autoriteit op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk en benadert alle muziek met een combinatie van intellectuele diepgang en spontane speelsheid. Wij hebben voor het eerst samengewerkt tijdens een reeks concerten met het Toonhallorchester Zürich, waar Jan-Willem een graag geziene gast is. Ook is hij tegenwoordig gastdirigent bij de Kyoto Symphony Orchestra en de Stuttgart Philharmoniker. En is hij bovendien chefdirigent van het Wiener Kammerorchester. Jan-Willem heeft een enorme discografie op zijn naam staan. En ter introductie wilde ik luisteren naar een klein fragment van zijn laatst opgenomen album met het Stavanger Symfonieorkest. Jan-Willem, ik vind het heel erg leuk dat je in je drukke agenda tijd hebt kunnen maken om langs te komen in de studio. Vanavond dirigeer je hier in Tivoli-Vredenburg in de grote zaal het Radio Philharmonisch Orkest met het geweldige stuk Die Jahreszeiten van Haydn. Dus deze aflevering is een echte backstage conversation die we net voor jouw concert opnemen. En mijn eerste vraag aan jou gaat dan ook over het stuk dat jullie gaan uitvoeren, Die Jahreszeiten. Wanneer heb je dat leren kennen en zou je mij en de luisteraars iets korts willen vertellen over dat stuk?
Ja, waar gaat het ook weer over? Nee, dat is een grapje. Het zijn natuurlijk de jaargetijden. Ik vind eigenlijk het leukste van de jaargetijden van Haydn dat er toen een hele nieuwe theologische stroming kwam. Het idee was altijd dat God had de mens gemaakt als superieur boven alles wat er verder is. Ze waren de uitverkorenen. En er kwam een nieuwe stroming. En die was eigenlijk van, ja, maar het goddelijke zit eigenlijk ook in de natuur. Het zit in de dieren, het zit in de planten, het zit overal. En dat van relatief dan oude man als Haydn nog met zulke moderne materie aan het werk gaat. En dat is voor zo'n persoon die tenslotte de sonatenvorm heeft uitgevonden. Maar even heel technisch, mag wel in deze podcast even.
Ja,
oké. Okay. Een strijkkwartet heeft uitgevonden. De symfonie heeft uitgevonden. De symfonieorkest heeft uitgevonden. Hij heeft in Londen eigenlijk bepaald hoe wij verder onze subsidieaanvragen doen voor onze orkesten. De norm is altijd nog door Haydn gegeven.
Ja.
Die man, zijn pianotrio's, de eerste echte vorm met de pianotrio's. Het is zo'n belangrijk persoon geweest. Vervolgens, ik moet even rekenen, want volgens mij is hij, help me even, Lucie, was het 1734 geboren en dit was in 1801.
Oh jee, daar ben ik niet de goede persoon.
Nou, 1807, kan er twee jaar, was in 1732 geboren.
Ja.
Dus dan is hij toch wel al 68, 69 geweest, nou, tegen de 70, dat hij dit heeft gecomponeerd.
Ja.
Wat voor die tijd natuurlijk een zeer respectabele leeftijd is. Dus hij is eigenlijk altijd een vernieuwer gebleven, zijn hele leven lang.
Ik vind dat geweldig.
En ik vind dat echt, iedere noot, daar komt een soort energie, inspiratie, diepgang, humor, het is ook weer zoiets typisch. Want het begint natuurlijk heel erg serieus, maar het is allemaal heel erg grappend gedaan. Hè? Over een meisje uit de stad die dan een jongen tegenkomt die van het land komt. Maar ze vindt hem eigenlijk wel heel leuk, maar durft dat niet meteen te zeggen. Nou, de manier zoals hij dat alweer doet, is zo briljant.
Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt over Haydn, want ik dacht dat kunnen we precies ook over jou zeggen. Die een levenslange vernieuwer. Die met humor de muziek benadert. Ja,
nou, ze veel eerder.
Nee. Ik denk, ik wilde je daar sowieso iets over vragen hoe dat is. Je werkt natuurlijk heel veel met moderne orkesten, maar ook met oude muziekensembles.
Ja.
Hoe breng je die andere taal over op symfonieorkesten? Heb je daar bepaalde methoden voor?
Nou, het is, ik zie mijzelf niet zo heel erg als oude muziek.
Evangelist?
Nee, want het is bij mij natuurlijk gekomen dat ik studeerde, laten we zeggen, gewoon viool. Hè, dus geen barok viool. En ik was naast het Tchaikovsky vioolconcert, wat ik nog steeds een van de beste vioolconcerten van het ever ooit. Maar vond ik ook Bieber echt heel erg geweldig.
Dus het wordt nooit gespeeld. Of tenminste.
Ja, we hebben toen een
de boxing wel.
Ja, we hebben dus één heel mooi stuk voor vier blokfluiten.
Van Bieber?
Del Tabula. We hebben het met Commentimento vroeger was gespeeld.
Oh, daar moet ik naar gaan kijken. Oké.
Ja, dat is echt leuk. Ik heb dus, voor degene die dat niet weten, vroeger een groep opgericht. Commentimento Consort Amsterdam.
Ja.
En daarmee speelden we aanvankelijk echt moderne muziek en muziek wat nog niet uitgegeven was. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gegroeid naar een orkest die waarbij we ons toelegden op de muziek uit de 17e en 18e eeuw.
Ja.
En we deden veel opera ook, ook oratoria, maar ook heel veel kamermuziek. En het ging ons eigenlijk voornamelijk om het ontdekken. En, en van daaruit krijg je dan ook weer andere uitnodigingen. En zeker hier in Nederland nog steeds natuurlijk, heb je dan de naam van, oh, dat is de jongen die altijd die oude muziek doet. Maar bijvoorbeeld in Stuttgart doe ik straks gewoon de derde Bruckner. Want daar weten ze wel dat ik ook oude muziek doe. Maar voor hun ben ik gewoon een dirigent. Maar ik vind het ook wel weer fijn, want ik ben een ongelooflijk langzame muziekkenner, vind ik altijd van mezelf. Want je liet net een stukje Schumann horen. Nou, daar zit ik jaren en jaren op te broeden. Mm-hmm. Dus ik heb ook helemaal geen haast in die zin van dat ik nou na mijn Bruckner meteen de alle Tchaikovsky's moet gaan doen of zo.
Ja, precies.
Dus ik begrijp ook nooit hoe collega's dat kunnen doen om zo snel zoveel stukken te kunnen dirigeren.
Ja.
Het duurt bij mij jaren voordat ik een stuk een beetje ken. Dus ik vind het allemaal wel goed zo, ja.
Je bent natuurlijk begonnen als violist, zoals je net zelf al zei. Maar als dirigent maak je zelf niet de klank als je voor het orkest staat. Heb je ooit dat je een klank hoort waarvan je denkt, oh, dit reflecteert helemaal niet mijn klankideaal of waar ik... En hoe ga je daarmee om? Zijn er...
Ja, heel erg. En, omdat je het wel leert, vind ik, van de oude muziek. Ik vind eerlijk gezegd, en ik denk dat jij daar wel mee eens bent ook wel, dat de klankrijkdom en de instrumentenrijkdom van de oude muziek en uit de 17e en 18e eeuw veel rijker is als die zullen we zeggen, van deze eeuw. Hè, zoals nu is. Ja. Het klinkt allemaal wat gladder en wat gepolijster. En dat maakt het vaak ook veel minder interessant. Dus ik heb best wel vaak dat je voor een orkest komt. Nou, ik zou je een voorbeeld kunnen geven. In Kyoto, waar ik kwam, die mensen hebben gewoon nog nooit zonder vibrato gespeeld. En die wisten echt gewoon niet wat hun overkwam toen dat gingen doen. Maar als je ze uitlegt waarom dat eigenlijk is, dat het niet gaat dat de barokpolitie morgen op de stoep staat van u heeft gevibreerd bij een stuk uit de 18e eeuw.
Ja, precies. En dat ook niet de expressie inderdaad dan weg hoeft te gaan.
Nee. Maar dat je bijvoorbeeld iets van de toonsoorten laat meebeleven doordat je niet met vibrato speelt. Dat je dan ineens veel beter gaat horen welke toonsoort je speelt.
Ah.
Dat je ook in bij de violen, gewoon neem je een C klein akkoord, hoe een S, weer heel technisch, maar dames en heren, op een bepaalde snaar, een bepaalde vinger induwt, kan het heel veel uitmaken hoe hard die klinkt. En je dat met een orkest een keer doet, en dat gewoon hoef je ook niet uren te doen, maar al deed ik het 10 minuten, werd er erg gelachen. En de sfeer was opperbest meteen daarna.
Maar
de mensen begrijpen ineens van, aha, dus dat bedoelt hij. Nou, daar bij dat niet vibreren hoort dan ook weer een bepaalde manier van strijken, die ze in de 18e eeuw ongelooflijk goed konden. Dat je dat heel snel kan doen, heel langzaam kan doen, heel intensief, dicht bij de kam, meer op de toets. Heel genuanceerd. En daar ga je dan aan werken. En dan merk je dat er zo'n ontzettend rijke taal is. Dus antwoord op je vraag is van soms heb je wel eens dat je een orkest hebt dat je denkt van, mijn hemel, wat is
dit?
Waar ga ik beginnen? Wat naar mijn idee dan zou moeten gebeuren. En dan gaan we gewoon maar weer aan het werk. En eigenlijk, ik heb geloof ik maar één keer in mijn leven meegemaakt dat ik bij een orkest zat dat op orkest op een gegeven moment iets had van, ik heb hier geen zin meer in.
Dat ze er echt helemaal niet in mee
gingen. Dag drie zoiets hadden van, pak maar eens een keer een stokje en doen we gewoon de maat slaan en dan spelen wij wel. Dus tot nu toe is dat eigenlijk nog nooit vervelend geweest.
De meeste muzici die willen ook uitgedaagd worden, denk ik. En hebben toch een soort behoefte om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden ook.
Ja, ik denk altijd wel van, als ik voor een orkest sta, van alle mensen die daar zitten, meestal zo'n stuk of 70, 60, die willen precies hetzelfde wat ik. En dat is gewoon lekker muziek maken. Dus laten we het vooral samen doen. Dus daarbij zie ik mezelf ook, of een dirigent eerder, van een soort rol geven van een bepaald kader waarin ieder zich kan en mag bewegen, waarin hij dan weer heel vrij kan zijn, dan alleen maar zeggen hoe het moet.
Ja, niet het opleggen, maar het uit de muzici zelf trekken.
Je legt een bepaalde, zoals ze dat in mooi in de 18e eeuw zeggen, een bepaalde retoriek, leg je op. En dan daarbinnen kan je natuurlijk weer
vrij
veel
zijn.
Doen.
En dat was ook, ik merkte trouwens in jouw, de methode die je ook gebruikte bij dat orkest in Zurich, je vond het heel interessant om te zien hoe je met hun werkte. Omdat je ook heel veel metaforen gebruikte en vergelijkingen die bij iedereen tot de verbeelding spreken. In welke stijl muziek je dan ook bent opgeleid.
Ja.
In plaats van het meteen op een technische manier te proberen uit te leggen of op te lossen. Inderdaad, door streekaanwijzingen of dat soort dingen. Dat was dan altijd de tweede stap van, als het dan nog steeds niet, als we dan niet op dezelfde gedachte uitkomen, dan...
Dan doe je het inderdaad. Dat doe ik inderdaad. Dat doe ik ook vaak heel bewust. Omdat ook heel vaak een reactie van muzici is al viel een concertmeester in, ergens bij een orkest. Geweldig concertmeester. En die begon al met een heel excuus dat hij niks wist van oude muziek. En denk van, hij zei, joh, maak je niet druk. Je bent toch een geweldig violist. Ik heb je wel eens gehoord. Ik ben ontzettend vereerd dat je er bent. En ik ben er ook al een beetje zenuwachtig over. Van, ik zeg, zo'n goede concertmeester. Ja. Hé, jij? Nee, ik ben juist een beetje zenuwachtig voor jou. Want ik dacht, voor mij hoef je echt niet zenuwachtig te zijn. Dat zegt gewoon voor mij ook niet. Maar, en dan ga je gewoon aan het werk. En dan, ja, uiteindelijk is het dan zo. Dan leer je ontzettend veel van zo'n concertmeester. En dan merk je dat het helemaal geen moeite komt. Want je bent toch gewoon muzikus. Dus je doet het toch samen.
Als er een bepaald soort bescheidenheid aanwezig is, dan is dat eigenlijk al voldoende om inderdaad die uitwisseling te kunnen hebben tussen...
Dat is waar. Ja, zo is het. Ja, zoals je zegt. Ja,
mooi. En juist de mensen die dan aan zichzelf twijfelen, dat is eigenlijk een heel goed uitgangspunt voor heel, heel ver kunnen komen in het muziek maken.
Ja, denk ik ook wel. Dan sta je wel open voor nieuwe
dingen.
Was
dat trouwens Harnoncourt die dat zei? De twijfel als wapen? Of was dat iemand anders?
Wat die wat zei?
Nicolaus Harnoncourt had hij gezegd twijfel als wapen. Is dat boek waar die werd geciteerd?
Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik
Want,
niet.
Want ja, ik moest net opeens denken toen je zei, het had over inderdaad vergelijkingen gebruiken om de verbeelding van de muzici te stimuleren. Toen moest ik ook denken aan Nicolaus Harnoncourt, met wie ik zelf nooit heb gewerkt, maar van wie mijn vader een enorme fan is.
Ja.
En ik weet dat jij ook een bewonderaar bent van Harnoncourt.
Ja, ik heb hem ook mogen assisteren, onder andere bij het Concertgebouworkest.
Wauw, oké. Ja. En kan je iets vertellen over waarom je hem... Wat was er bijzonder aan hem?
Het was een heel erg leuk project. Harnoncourt was... Zijn gezondheid ging niet zo heel erg goed. En hij wilde wel bij het Concertgebouworkest komen. Hij zegt, maar die repetities, die 4 keer, is veel te weinig. Daar moeten er 2 bij. Maar ik kan niet. Ja. En toen was een voorstel gekomen om mij te vragen. Toen zei hij, dan moet ik wel eerst even spreken. Toen was ik heel toevallig in Wenen om daar te dirigeren. En ik liep over straat. En gewoon aan de andere kant van de stoep zag ik Harnoncourt met zijn vrouw lopen.
Nou.
En eigenlijk, voor wie Wenen kent, Muziekverein en Concerthaus is redelijk dicht bij elkaar. Ik liep richting Concerthaus en hij een Muziekverein.
Dus zo, die paden kruisten elkaar.
Ik ging zo naar hem toe en dan liep hij een beetje gebogen met een enorme jas, weet ik nog wel. Harnoncourt, wie aan het toeval? Nou, ik legde even uit dat ik hem ging assisteren. En als het door een bliksem getroffen was, ineens... Ja, ze is het herde vriend, niet? Ja, als Holland, ja, als Amsterdam, ja, genau. Also, ja, passen Sie auf. Sie müssen mit das Orchester und vor allem beim Scherzo, bei dem macht die Mendelssohn. Ja, ja, nou, die Mendelssohn, das Scherzo, das geht nicht zusammen. Da müssen Sie wirklich... Ja. Und dat ging meteen los.
Meteen...
Alice Harnoncourt,
op de inhoud
vrouw,
van de muziek.
Ja, die pakte ondertussen een heel klein papiertje en een potlood. En die zat daar een telefoonnummer. En dan gaf hij dat en zei van... volgende week donderdag om 4 uur opbellen. En ik dacht, nou is goed. Dus ik de volgende dag...
Personal assistant.
En vrouw. Ook niet vragen of je kunt of zo. Nee, gewoon opbellen. Dus die week daarna was ik gewoon weer thuis. En ik zat echt gewoon naast mijn telefoon. 4:15, 4:15, 5:15, 4:15, 3:15. 4 uur, ik ga nu bellen, weet je wel.
Ja.
Dus ik ging bellen en werd zo opgenomen ook weer van... Alice Harnoncourt, zo heel kan. Alice Harnoncourt. En ik zei, ja, Jan Willem Vriend. Ah ja, die dirigent als Holland. Ja. Een moment. En dan hoorde ik... Die herde vriend als Amsterdam. Ah ja. Want dan kwam die even
kwam
later.
Die aan de telefoon.
Handy hebben ze daar natuurlijk ook niet, weet je wel. Dat gaat er allemaal nog wat zo.
Met een kabel, met een vaste telefoon.
Toen gingen we door die partituur heen en wat hij allemaal wilde doen. En het ging met een energie. En op een gegeven moment zei hij, ja, und jetzt passen Sie auf. Daar, ik weet niet, de takt 120, zou ik maar even zeggen. Ja. Ik weet niet wat die was. Dat is het, fortissimo. Also, Sie moeten sagen zum Orchester, das muss nicht nur fortissimo, aber das muss sehr laut. En dat zei hij zo ontzettend hard dat ik de telefoon van mijn oor moest doen. En mijn vrouw, die zat daar tegenover. En die had zoiets van, met wie ben jij aan de telefoon? Dus ik zei, ja, dat is Harnoncourt. Wat? Die zat niet te schreeuwen. Maar daar wil ik alleen maar zeggen, zijn enorme passie.
Ja,
en op het moment dat het over muziek gaat en over zijn ding gaat, dan is dat niet 100% dat hij er is, maar dan is hij er 110%. En dat is... Dat is zo inspirerend en zo boeiend en geweldig. En dat vond ik wel echt vind ik heel erg bijzonder van Harnoncourt. Die toewijding die hij heeft. En ik denk ook wel, ik heb best veel ook vroeger met zijn dochter mogen samenwerken. Het is altijd dat je, het gaat niet zozeer om één waarheid of het moet zo of zo gebeuren. Maar wel dat je het stuk wat je speelt in een bepaalde context probeert te plaatsen. Dat het dus niet alleen maar is dat we, ik ga even mooi muziek spelen. Nee, dit is een stuk in D groot. En D groot, dat is het toonsoort van macht en pracht. Wat zou hier dan in dit geval, ik zeg maar even, Haydn mee bedoeld hebben? In deze context, waarom hier? En is het niet C groot, maar D groot? Wat betekent dat voor de instrumenten? Ja. En maak het in de context. En dat is wel echt iets wat Harnoncourt heeft gebracht voor mij om dat denken te doen en wat ik echt geweldig vind.
Ja, eigenlijk een instelling waarmee je muziek maakt.
Ja, dat is het. Ja, ja inderdaad. Ja,
bijzonder.
Ja.
Soms denk ik wel eens dat ik, dat klinkt misschien gek, maar te laat geboren ben voor die. Omdat ik natuurlijk nooit de oude muziekbeweging zelf echt heb kunnen meemaken.
Ja.
En tegenwoordig is er zoveel informatie beschikbaar dat het eerder is van je moet jezelf bijna leren beperken tot of bepaalde keuzes leren maken. En ook heel sterk worden in, je komt er niet meer mee weg. Ik denk dat in die tijd werden heel veel dingen nog voor het allereerst gedaan.
Ja.
Waardoor het gewoon al het feit dat je het al deed was al een actie van protest. Het was al een statement.
Ja.
En tegenwoordig moet het statement zijn de keuze die je maakt van, we zijn ons van alle informatie die er is bewust.
Ja.
Maar je maakt daar alsnog, je kiest daar alsnog een duidelijke richting in. Zodat de muziek wel de expressie krijgt die verdient. Dus het niet iets wordt wat tussen alles inzweeft en toch een soort middenweg. Want ik denk dat dat...
Nou, volgens mij zeg je inderdaad twee dingen waar ik het echt helemaal mee eens ben. Het eerste is van die oude muziekbeweging is van dat je kon niet echt vergelijken in het begin. Dus nu hebben we natuurlijk altijd die cd's waar je zegt van, maar ik wil het een beetje zoals, als Harnoncourt. Maar Leonard doet dat toch zo en zo. Ja, maar ik vind Harnoncourt mooier. Maar wat vind je zelf? Is natuurlijk wel de vraag wat je moet doen. En dat is, dat moesten die hele oude muziekbeweging, die pioniers, zullen we maar zeggen, als Leonard, als Harnoncourt, Jordi Savall ook wel en zo. Ja, die moesten natuurlijk Sigiswald Kuijker niet te vergeten ook. Die heeft wel echt ook geweldige ontdekkingen gedaan. Die moesten het zelf uitvinden. En zelf een maatstaf, is dit voor mij waarheid of niet? Wil ik dit gebruiken of niet? Mm-hmm. En wil ik hiermee door?
Ik wilde je vragen, denk je eigenlijk überhaupt dat je als muzikus een voorbeeld nodig hebt? Ik denk soms dat er aan jonge muzici te vaak wordt gevraagd, wie zijn je voorbeelden, wie wil je... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat omdat je aan het begin van je leven ook nog inderdaad bezig bent met je te onderscheiden en juist te bewijzen wat is mijn verhaal als muzikus. En later in je leven denk ik dat je je vrij kunt voelen om inderdaad te praten met bewondering over iedereen die je heeft geïnspireerd toen je net begon. Maar denk je dat het nodig is om een voorbeeld te hebben of is het beter om je eigen ding inderdaad te vinden of een combinatie?
Ja, wat is een voorbeeld is wel even, voor mij zijn wel mensen als Bernstein of Harnoncourt wel echt... Ja, ik zou eerder zeggen hele inspiratiebronnen. Ik merk wel bijvoorbeeld, net Schumann. Ik vond vroeger Schumann met Bernstein gewoon, dat was voor mij Schumann. Maar er is nu geen noot op die cd volgens mij hetzelfde gespeeld als dat hij het heeft gedaan.
En, op jouw eigen album bedoel je?
Ja. En die jaargetijd er nu. En dan was deze week twee keer voorgekomen. Die zei van, ik heb toevallig een opname met Harnoncourt, daar is hij weer, gehoord. En die doet dat veel en veel langzamer. Ik zeg, dan was hij waarschijnlijk heel oud. Want daar was hij ook vaak wel heel langzaam. Dat is gewoon zo toen hij wat ouder was. Dus in die zin is het geen voorbeeld van om na te gaan doen.
Ja.
En, maar wel de inspiratie. Want ik zou me niet anders kunnen voorstellen als hij al iets geschreven zou hebben over de jarenstijd van Harnoncourt, dan is het interessant. En als Bernstein iets te zeggen heeft over Schumann, dan weet ik ook zeker dat het interessant is. Maar het hoeft niet te betekenen dat het hetzelfde klinkt wat we doen.
Ja, precies.
Mocht ik willen trouwens, hoor, om zo ontzettend goed te kunnen dirigeren. Maar wat je zegt als voorbeeld, is het wel zo dat het, ik vond vroeger David Oistrakh als violist echt gewoon de meest integere violist wat er was.
Ja.
Alles is mooi. Of die man Mozart speelt of Bartok, het was voor mij altijd mooi. En integer, Thomas Zeetmeijer is ook zo iemand die nog steeds ook een fijne collega waarmee ik, zou zeggen, ook een biertje, tegenwoordig is dan een sapje, mee kan drinken. Wat dan heel erg leuk, die zo inspirerend is en zo geweldig. Maar ik zou nooit, ik kan sowieso niet meer viool spelen, maar zoals hij kan viool spelen, dat is, vind ik, echt toveren.
Ja, interessant. Ik hoorde ooit, ik weet niet of jij dat soort mensen kent, maar Jacob Collier is een soort jonge muzikus. Heel geniaal.
Ja.
Maar hij zei je ooit dat de beste inspiratiebronnen eigenlijk mensen zijn niet die je inspireren om hun na te doen, maar die je inspireren om meer je eigen ding te doen.
Nou,
dus dat vond ik wel een wijze.
Zeggen mensen slimme dingen.
Hij heeft helemaal eens. Interviews met hem, die zijn echt dat je denkt, wow, wat een wijsheid heeft hij al op. Hij is volgens mij in de 20, die Jacob Collier, maar hij weet wel waar muziek maken over gaat.
Ja. Ik weet net wat ik weer even vergeten was, wat jij ongeveer aanraakte volgens mij, wat ik toch wel interessant vind, van dat je inderdaad tegenwoordig heel veel moet kunnen als muzikus. Hè? En dat je zoveel repertoire moet hebben, van alle markten thuis. Het is natuurlijk raar dat je... Het spreekt elkaar tegen. Hè? Van, ik vind dat je een specialisme kan natuurlijk een dode weg brengen. Want je moet op een gegeven moment... Je Bruckner inspireert ook toch je Bach. En je Monteverdi kan je Stravinsky weer inspireren.
Ja.
Aan de andere kant is het wel zo dat je... Als je zeker de oude muziek wil begrijpen of een beetje... Ja, wie zegt dat je begrijpt, maar er doorheen wil komen, kost dat gewoon heel erg veel tijd als je je eigen weg wil. En dan kan je wel opname luisteren van, nou, laten we weer naar Bernstein noemen of zoiets. En dat proberen na te doen. Maar dat is, kijk, als je ermee verder blij mee bent en de mensen ook en het orkest ook en het publiek en iedereen koopt een kaartje voor, is het natuurlijk allemaal prima. Maar als je dat, als ik het voor mezelf mag spreken, dan voel ik me daar helemaal niet fijn bij als ik dat zou doen. En dan word ik zeer ongelukkig. Dus ik heb dat op een gegeven moment ook echt moeten ontdekken. Dat ik kan alleen voor een orkest staan als ik een stuk dirigeer waarbij ik voor mezelf iets heb van zo wil ik het dat het eigenlijk moet klinken. Want of ik denk dat het zo bedoeld is dat het geklonken zou moeten zijn, hebben
gedaan.
In die richting. En dat dan samen ontwikkelen. Dus dat met de jonge generatie. Ik zat hier in Vredenburg een paar weken geleden nog bij het Nationaal Vioolconcours. En als ik dan zie wat tegenwoordig die nieuwe generatie allemaal op die viool al kan, is ongelooflijk. Maar wat ze moeten kunnen en dan ook nog stilistisch willen en moeten doen, ja, dan benijd ik dat niet hoor. Dan ben ik wel blij dat ik een oude zak ben. Dan denk ik, dat dan lekker rustig aan doen.
Ik snap het. Wacht, ik had net iets waar ik op wilde aanhaken. Ik wilde zeggen over mijn eigen gevoel bij barokmuziek inderdaad. Dat ik mezelf niet zo snel een oude muziekkenner zou noemen, maar wel een ervaringsdeskundige. In de zin van, ik heb mijn hele leven al, vanaf het allereerste begin, dat komt natuurlijk door mijn instrument. Puur dat blokfluit is in principe een barokinstrument in essentie. Heb ik gewoon aan één stuk door heel veel barokmuziek leren kennen van binnenuit.
Ja.
En dat is het enige soort legitimiteit die ik mezelf toe-eigen. Van oké, tenminste heb ik wel een gevoel kunnen ontwikkelen voor die taal daardoor. Ja. Dus je zei inderdaad van een bepaald soort specialisme is ook goed. Want dat geeft je dan ook diepgang in stijlen die je misschien minder goed kent nog. Dat geeft je dan het zelfvertrouwen om te denken, oh, misschien kan ik dan wel ook... zelfs bij jazz had ik dat toen ik dat voor het eerst ging spelen op blokfluit. Dat ik dacht, hey, eigenlijk heel veel parallellen met barokmuziek.
Ja, dat is wonderbaarlijk,
improvisatie en inderdaad standards die dan op een akkoordenschema gebaseerd zijn.
Ja, een harmonische
waarop iedereen anders improviseert.
Ja.
Het zijn allemaal principes die in de barok ook werden gebruikt. En dat bebop-ritme wat niet echt op te schrijven is, wat net als is als de illegaliteit. Precies, bij Franse barokmuziek.
Heerlijk. Dus mooi
ik ben het helemaal met je eens dat inderdaad een specialisme kan op een bepaalde manier een doodlopende weg zijn. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel waarde te behalen aan je echt wel verdiepen in iets.
Ja, ik had het meer over Bruckner, maar het komt meer omdat ik daar nu zo ontzettend mee bezig ben en zo fantastisch vind. Maar dat ik nu kan lezen, als ik vroeger vond ik het gewoon heel veel geluid. Echt, wat was het veel?
Hè? Intens.
Maar nu hoor je van, je hoort de dansjes, je hoort de Oostenrijkse dansjes, de Lendlers, de menuetten of de andere. Maar het kleine jodelen, wat erin is, in die tussenstemmen, wat gedaan wordt. Natuurlijk zijn ontzag voor andere componisten, wat hij in klanken erbij haalt. Zijn fascinatie voor orgel, dat je nu snapt, natuurlijk, dat moet je ook in blokken indelen als orkest en daar ook mee werken. Ja, ineens, en dat komt toch omdat je, ik geef even een voorbeeld van, eigenlijk om te bevestigen wat jij zei. Natuurlijk heb ik heel veel barokmuziek gedaan. Er zijn jaren geweest, tientallen jaren, dat ik uitsluitend daarmee bezig was en bronnen opzoeken en nieuwe muziek opzoeken en dergelijke. Maar wat je daarmee leert is dat zoeken en dat kijken en dat doordouwen, zullen we maar zeggen, in die noten, dat neem je dan vanzelf mee als je dan een keer met Bruckner gaat beginnen. Ja. Dat in ieder geval voor mezelf ik iets kan hebben van, maar nu begin ik het voor mezelf, begint die muziek te leven en begin ik ook te snappen wat daar achter nog zit.
Ja, dat je de context meteen ook wil begrijpen waarin het ontstond.
De eerste keer dat ik Mahler deed, ik was toen chef-dirigent bij Orkest van het Oosten. Toen zei ze, je moet natuurlijk chef-dirigent, moet je wel Mahler doen. Ja, nou, waar begin je? Nou, laten we met nummer 1 beginnen, dacht ik. Dus ik ging op bronnenonderzoek en kwam erachter dat er nog een andere Mahler was. Een oerversie van de Eerste Symfonie.
Wauw.
Die was niet eens op cd opgenomen. Dus ik dacht, laten we daar maar eens mee gaan beginnen. Want ik vind het wel interessant. Dat moest ik uit zijn handschrift dirigeren, want het was niet uitgegeven. En dat is nou een voorbeeld van, dat ik vind ik dus onbegrijpelijk in een malerland als Nederland dat die versie, überhaupt de Hamburgse versie heet dat dan, niet bekend was en nog nooit gespeeld was en dat ik dat uit een handschrift moest doen. Net als ik een stuk van Bieber heb moeten doen of van Bertali, of maakt niet uit.
Ja, en, dat daar niet eens een uitgave van bestond.
Nee, ja. en dat zegt natuurlijk dat zoeken van wat je meeneemt uit de oude muziek en als je weer dan naar andere muziek gaat, dan neem je dat mee, dat zoeken van, ik wil gewoon weten hoe Mahler tot zijn eerste symfonie gekomen is. Ja. Maar dat schiet dan ook niet op, hè? Want dan heb je de eerste symfonie gehad en dan de tweede moet nog komen.
Ja, precies. Ja, ik weet ook nog dat ik alleen pas Mahler ben gaan waarderen toen ik inderdaad de volksmuziek in zijn muziek kon horen.
Ja.
Eigenlijk, dat is het gekke, want dat maakt het voor mij toegankelijk. Terwijl ik altijd dacht, zo intellectueel en hoe kan ik dat? En nu, en wanneer je dan inderdaad die kleine walsjes, wanneer die er weer inkomen, dat eigenlijk alles is een soort uitgerekte wals. Ja, het is allemaal terug te brengen tot een bepaalde essentie die gewoon heel erg gaat over een soort pure manier van muziek maken.
Absoluut, ja.
Leuk, Jan-Willem, ik wil je ontzettend bedanken voor dit interessante gesprek.
We zijn al klaar. Want,
nou ja, ik zou je nog wel 100 vragen willen stellen, maar is goed, tegelijkertijd is er iets waar we het nog niet over hebben gehad, waar je het nog graag over wil hebben? Dat is altijd de lastigste vraag natuurlijk.
Dat is een hele lastige vraag. Nee, ik ben heel erg tevreden.
Maar we hebben heel veel interessante thema's gedaan.
En je had ontzettend lekkere koffie. En je kan, dat wist ik al, heel erg goed luisteren. Want je pikt natuurlijk alles eruit wat ik dan weer zeg. En dat viel me ook al op toen wij samen in Zürich spelen. Dat jij echt ook naar het orkest luistert als je solo speelt. Maar dat kan je dus ook als maar interview een podcast maken.
Ja, als het orkest zo goed speelt en als je met zo'n fijne dirigent werkt, dan helpt dat heel erg om daarnaar te luisteren.
Nou, toen ik de laatste keer weer was, had ze het nog steeds over. Ze waren zo onder de indruk.
Oh, wat leuk.
Dat,
ik vond het echt hele fijne muzici en een hele leuke week was het.
Ja.
Ik verheug me al op onze hernieuwde samenwerkingen in de toekomst.
Ja.
Jan-Willem, heel veel succes vanavond.
Dankjewel.
En, ik ga luisteren naar jullie concert.
Oh, leuk. Nou, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Als je met plezier hebt geluisterd naar deze aflevering, deel hem dan met familie of vrienden. Je kunt je in jouw podcast-app abonneren op deze podcast, zodat je geen nieuwe afleveringen mist. En als je een vraag hebt of wil laten weten wat je van deze aflevering vond, stuur dan een e-mail naar luciebackstage@tivolivredenburg.nl. luciebackstage@tivolivredenburg.nl. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering. Graag tot dan!